Broeders en zusters, vanavond gaan wij om te beginnen dan eerst maar even naar 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5, waar de apostel schrijft: de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dewelke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Tot zover. En daar spreekt de apostel dan in de eerste plaats, in dit vijfde hoofdstuk, tot de ouderlingen, want dat is de term die hier dan in elk geval aanvankelijk gebruikt wordt. Eenvoudig in aansluiting op al het voorgaande. En al het voorgaande blijkt ook weer het volgende te zijn. Ik kan het ook niet helpen, want ik heb die brief ook niet geschreven. Maar het voorgaande, zowel als het volgende, spreekt over dezelfde dingen. In het algemeen, namelijk, zijt elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dit keer maar dan geciteerd uit vers 5, om niet al te veel terug te moeten grijpen op de voorgaande hoofdstukken. Maar de algemene strekking van de brief zal ons langzamerhand toch duidelijk geworden zijn, namelijk dat het de bedoeling is dat wij als kinderen Gods inderdaad ons dienstbaar opstellen, om het eens populair te zeggen. Maar in ieder geval zouden beseffen dat wij weliswaar geroepen zijn, zoals de apostel zegt meteen aan het begin van de brief, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Maar dat juist met het oog op die erfenis zouden wij nu eerst leren dienen. Dat is waar het om gaat. Want waar het om gaat is niet eens zozeer dat wij de gemeente zouden dienen of iets dergelijks, maar dat wij zelf zouden leren wat het is om dienstbaar te zijn. Te leven in onderwerping en onderdanigheid aan degene die wij theoretisch kennen als ons hoofd, maar die wij ook in de praktijk van ons leven zouden kennen als ons hoofd en dus inderdaad als onze Heer. Degene wiens eigendom wij zijn en degene die wij dan ook inderdaad als ondergeschikten zouden dienen. Een zeer belangrijke waarheid die ook in de praktijk zou moeten functioneren op de wijze zoals Petrus dat natuurlijk in deze brief uiteenzet. Want waar het om gaat is dat wij inderdaad in de voetsporen van de Heer Jezus zouden wandelen, zijn voetstappen zouden navolgen, met de uitdrukking uit hoofdstuk 2. En zoals hij zijn hemelse vader gediend heeft in alle nederigheid, en zoals het bij hem ook lijden tot gevolg had, zo zouden ook wij op precies dezelfde grond en op precies dezelfde wijze onze hemelse vader dienen. Trouw zijn aan hem, trouw zijn aan zijn woord, trouw zijn ook in het bijzonder aan dit nieuwe verbond, want daar gaat het dan toch om. En dus aan de heerschappij van de genade. Wel, ook voor ons zal het lijden met zich meebrengen, maar wat de apostel uitdrukkelijk ons zegt is dat we ons daardoor niet zouden laten afschrikken, maar zouden beseffen dat wij inderdaad daartoe geroepen zijn en dat het lijden nou eenmaal hoort bij de dienst als gelovigen onder het nieuwe verband. Dat is ook wat in het vorige hoofdstuk natuurlijk gezegd wordt, waar gesproken wordt over dat wij zouden gesmaad worden, eventueel vervolgd worden, men zou ons verlaten of hoe het allemaal maar heten mag. Ik hoef er niet meer op terug te komen, neem ik aan, want we hebben het al zo uitgebreid besproken. Een en ander is rechtstreeks ontleend aan de gedachten die we ook in de Filippense brief tegenkomen. De bekende, denk ik altijd. De gedachte van dat die gezindheid in ons zou zijn die ook in Christus Jezus is en was, die zich heeft laten vernederen, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, die gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises, en die op grond daarvan, juist daardoor dus, uitermate verhoogd is geworden en gesteld is tot erfgenaam van het heelal. Voor de gelegenheid schiet ik maar even dus naar Hebreeën 1, de eerste vers. Hè. Gesteld is tot erfgenaam van het heelal. Wel nu, voor zover wij zouden erven, zouden wij die erfenis ontvangen langs volstrekt dezezelfde weg, langs deze weg van geloof en daarmee dienstbaarheid. Dat is waar het over gaat. En we zouden daarbij beseffen, dan probeer ik de draad op te nemen in het eind van het voorgaande hoofdstuk, want de laatste twee versen daarvan ben ik nog niet op ingegaan. Wij zouden daarbij beseffen dat alleen dit leven in dienstbaarheid aan de Heer, dit leven onder het nieuwe verbond, dit leven uit geloof en uit genade, alleen dat leven heeft voor God slechts waarde. En het is ook dat leven wat wij bij wijze van spreken dan zullen meenemen de hemel in. Ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig, maar bij wijze van spreken dan. Ik zeg het zo, omdat ik het anders wat ingewikkelder moet zeggen, maar dat is lang niet voor iedereen duidelijk. Als ik het anders moet zeggen, dan moet ik zeggen dat, laat ik het eens met onze zangbundel zeggen, al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus en dus in dienstbaarheid aan hem, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En voor de rest, niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Toch? Welk lied het was, dat ben ik weer vergeten. Het zal wel een nummer hebben natuurlijk. Maar ter illustratie, en dan hoort u dus met de woorden van weer iemand anders. Maar dat is precies wat ons in deze brief, maar ook in vele andere brieven, wordt voorgehouden. Ik heb u dat laatstelijk ook voorgehouden uit Hebreeën 10, de vorige keer geloof ik. Naar aanleiding niet zozeer van vers 18 van hoofdstuk 4, maar wel naar aanleiding van hoofdstuk 17. Waar het gaat over een oordeel dat zou beginnen van het huis Gods. En de gedachte is dat wel degelijk oordeel zou komen over onze levens. Niet in de zin van dat we alsnog zouden verloren gaan of iets dergelijks. Of laat ik zeggen in de poel des vuurs zullen geworpen worden. Dat kan nou eenmaal niet, daar gaat het ook niet over. Maar waar het wel over gaat is dat onze werken, om het woord onze levens maar even buiten beschouwing te laten, maar dat onze werken inderdaad in het vuur gebracht zullen worden, met de eenvoudige uitdrukkingen, uiteraard dan dus uit de eerste Korinthebrief, want in de Korinthebrieven staat alles zeer eenvoudig. Hè? Onze werken zullen in het vuur geworpen worden en hout, hooi en stro zal verbranden. Bij nader inzien heb ik dat vorige keer ook gezegd. Hout, hooi en stro zal verbranden en goud, zilver en kostelijke stenen zou blijven. En als er niks anders is dan hout, hooi en strooi, dan zal dus alles verbranden. Maar zoals het in Korinthe staat, dat gaat over de werken van de gelovigen. Maar die gelovigen zelf, als zodanig, zal behouden worden. Nog al zo, als door vuur namelijk. Of zoals Hebreeën 10 het zei, om het u in herinnering te brengen. Want indien wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, blijft er niets anders over dan een schrikkelijke verwachting van hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. En het gaat daarover precies dezelfde dingen. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar het lijkt mij inderdaad een schrikkelijke verwachting als inderdaad van mijn leven hier op aarde niks zou overblijven. En al die dingen waar ik zo mijn best voor gedaan heb, begrijp je wel, dat heeft voor God in beginsel geen waarde. Slechts dat wat gedaan werd in zijn dienst, dat heeft waarde en dat zal eventueel loon of kroon, heerlijkheid of wat het maar wezen mag, met zich meebrengen. Straks in dat oordeel, namelijk in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en dus ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is waar het over gaat. En wat de apostel hier eenvoudigerwijze uiteenzet, is dit, dat wij onze eigen levens bij voorkeur nu zouden oordelen, opdat het niet geoordeeld zou worden straks in de toekomst. Wij zouden zelf een beetje de balans opmaken. Zegt Petrus, Paulus is daar iets voorzichtiger mee, maar dat heb ik u ook aangehaald. Paulus zegt, ik oordeel mijzelf niet, want ik ben mij toch van niks bewust. Hoewel hij daarna, dat was 1 Korinthe 4, maar hoewel hij daarna in 1 Korinthe 11 zegt, dat wij wel degelijk onszelf zouden oordelen. Wel degelijk dus, hè. Nou goed, kritisch zouden zijn op onszelf en op ons leven. Goed, in dat verband zegt de apostel dan in vers 18 van 1 Petrus 4... En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? De rechtvaardige wordt natuurlijk zalig en nauwelijks betekent dat hij wel degelijk zalig wordt. Maar je zou bijna de woorden van 1 Korinthe 3 er weer naast zetten. Toch al zo. Namelijk, als door vuur. Want te vrezen valt dat van het leven van vele gelovigen weinig of niets overblijft. Dat is waar het over gaat. Want per slot, het gaat er niet om, broeders en zusters, dat wij in de hemel zouden komen. Dat is niet het doel. Integendeel, dat is niet het doel. Dus wij komen tot geloof, worden wij kinderen Gods, worden wij wedergeboren, zullen wij een toekomst hebben in de hemel. En sommigen zeggen dan, dan gaan we er dus naartoe. Dan zeg ik, oké, voor de gelegenheid houden we het dan maar op. Maar als u denkt dat daarmee het doel bereikt is, ja, nee, dat is niet zo. Integendeel, daarmee is de eerste, meest noodzakelijke stap gezet op weg naar het doel. Die stap zal dan ook niet ongedaan gemaakt worden of zoiets. Maar het is niet het doel. Het doel is dat wij zonen God zouden worden. Bovendien, wat hebben wij eigenlijk in de hemel te zoeken als het niet zou zijn vanwege ons zoonschap, vanwege namelijk dat wij met Christus erfgenamen van het heelal zouden zijn. Want als zodanigen, als zonen Gods, als erfgenamen Gods, zouden wij inderdaad een hemelse positie ontvangen. Dat is waar het om gaat. En dan horen we echt in de hemel thuis. Zie. En als we alleen kinderen God zijn en nooit zonen worden, dan komen wij weliswaar in de hemel. Eigenlijk moet ik zeggen, dan zijn we niettemin al gezet in de hemel. Maar dat is dan niet op grond van een dienend leven. Maar dat is gewoon op grond van het feit dat er gewoon geen andere mogelijkheid is in onze tegenwoordige bedeling. Omdat al het andere in strijd zou zijn met Gods beloften aan Israël. Er zit gewoon niks anders op dan dat al diegenen die in onze bedeling behouden worden een positie ontvangen in de hemel. Begrijp je wel? Dat kan dus niet anders. Maar waarom zou het de hemel moeten zijn, van de positieve kant benaderd? Wel omdat wij toegevoegd zijn geworden aan een gemeente van eerstelingen. Dat is het verhaal. En het blijkt in de praktijk, vergis u niet, het blijkt in de praktijk dat feitelijk alle bedelingen, voor mijn part periode uit de heilsgeschiedenis, dat maakt me nou niet zoveel uit. Maar het blijkt in de praktijk dat alle bedelingen weliswaar op een of andere wijze een positief resultaat opleveren, maar tegelijkertijd ook wel degelijk een negatief resultaat. Het positieve resultaat van onze bedeling zal zijn, dat zal blijken, dat zondaren, verloren zondaren, mede-erfgenamen met Christus zullen zijn, een positie zullen hebben aan de rechterhand Gods, en dat alles door de werkzaamheid, de activiteit van Gods genade. Dat is waar het over gaat. Dat is ook de bedoeling, uiteraard. Hè? Tot een betoning van zijn genade. Niet alleen nu, maar ook in de toekomende eeuwen, enzovoorts. Hemelse roeping en erfenis voor de gewone zondaar, want daar komt het op neer. Die uit geloof en dus uit de genade Gods gerechtvaardigd geworden is, met de woorden dan van Efeze 1 en Efeze 2.
Oh. Ja. Is dit, zoals het hier staat in dit verband, rechtvaardig? Is dat niet de primaire status van de kind van God?
Dat is ook zo. Ja, daar kom ik zo wel even op terug dan. Zal ik dit eerst even afmaken, deze gedachte? De andere kant van het verhaal, het negatieve resultaat van onze bedeling zal ongetwijfeld ook zijn dat de mens levend in een zondig lichaam zozeer, zo sterk staat onder de macht van de zonde en de macht van Satan, dat ondanks het werk Gods, ondanks de kracht van Gods genade, ondanks de opstandingskracht van Christus, die beschikbaar is, de zondaar toch kiest, en zelfs de gelovige toch kiest, om te blijven leven volgens de beginselen van de wereld. Zodat velen weliswaar kinderen Gods worden, maar in de praktijk geen gebruik maken van de zegeningen die hen beloofd zijn. En niet leven vanuit de beloften Gods. Want het is één ding dat wij behouden worden, wedergeboren worden als vervulling van oudtestamentische beloften. Maar het is nog wat anders dat we ook zouden leven in overeenstemming met nieuwtestamentische beloften, namelijk de betere beloftenissen, zoals ze in Hebreeën genoemd worden. De beloftenissen, namelijk niet dat we kinderen God zouden worden, want dat zijn we al, maar de beloftenissen gedaan aan kinderen God, dat ze zonen God zouden worden. Heb je dat? En waar alle bedelingen op een of andere wijze ook een falen in zich hebben, een falen demonstreren, is dat met onze bedeling ongetwijfeld ook het geval. Want, en dan kom ik inderdaad bij die uitdrukking, waar het in vers 18 over gaat, is niet over onrechtvaardigen, maar over rechtvaardigen, althans in de eerste plaats. En er staat, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. En dat betekent met moeite. Hij wordt het, maar net. Nou ja, dat geldt niet voor iedereen. Maar in het algemeen gesproken is dat natuurlijk. Nou, natuurlijk durf ik niet te zeggen. Maar is dat dikwijls helaas wel het geval. Het punt is namelijk dat als de onrechtvaardige zalig wordt, dan betekent het gewoon dat hij wedergeboren wordt en een nieuw leven ontvangt. Als de rechtvaardige zalig wordt, dan betekent het dat hij loon zal hebben in de hemel. Voor de goede werken waarin hij gewandeld heeft, welke God voorbereid heeft. Dat is het oude verhaal, ik zeg het hier, dat is hier het oude verhaal. Het verschil namelijk tussen zaligheid van de geest en zaligheid van de ziel. Zaligheid van de geest heeft te maken met wedergeboorte als zodanig. Dat een oude schepping een nieuwe schepping wordt enzovoorts. Maar de zaligheid van de ziel heeft van doen met de uitwerking van het eerste in het praktische leven en het resultaat daarvan. Het is de gedachte waarmee Hebreeën 10, dat ik de vorige keer heb aangehaald, feitelijk eindigt. Waar de apostel zegt, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar die geloven, dus leven uit geloof, tot behouding der ziel. En dat laatste, die behoudenis of die zaligheid, is het waarover Petrus hier kennelijk ook spreekt. En dan zegt hij, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat is dus kennelijk het geval. Maar goed, in de praktijk blijkt dat dikwijls zo te zijn en wij maken ons daar ook zorgen over. Namelijk, dat mensen weliswaar kinderen God zijn, maar in de praktijk van hun leven betekent het niets. Een zeer teleurstellende ervaring. En dat is echt nog heel wat anders dan dat we vaststellen dat van de mensen om ons heen, zal ik maar zeggen, maar zo weinig gelovigen zijn. En geloven in de Heer Jezus Christus als een verlosser en zaligmaker, zoals dat zo fraai heet. Begrijp je dat? Dat zijn twee verschillende dingen. Men zou eerst tot geloof moeten komen, maar men zou vervolgens dan ook uit geloof leven. En om dat laatste gaat het. En daarvan staat dat dat maar nauwelijks gebeurt. En dat kan betekenen dat er maar weinig zijn die uit geloof leven. Het kan ook zijn dat er misschien velen zijn, maar uit een beetje geloof maar. Veel te beperkt. Ja, die maar een deel van hun leven en een deel van hun hart, heet zoiets, aan de Heer ter beschikking stellen. Dat is het eigenlijk. De rechtvaardige. Het is precies wat inderdaad in Hebreeën 10 staat. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik zeg er altijd meteen van, er staat niet de onrechtvaardige zal uit het geloof leven. Laat staan dat er zo staan, de onrechtvaardige zal uit geloof leven ontvangen. Dat is namelijk wel zo, maar punt is gewoon, dat staat daar niet en daar gaat het daar ook niet over. Waar het daarover gaat is dat degenen die rechtvaardig zijn, die dus gelovigen zijn, dat die ook inderdaad uit geloof zouden leven in de praktijk van hun leven. En als u vraagt hoe doe je dat, dan zegt Petrus, nou dat houdt in dat je lichaam beschikbaar stelt om de Heer te dienen, met de nadruk op dienen, nederig te zijn, onderwerping enzovoort. En dan zal de Heer je gebruiken. En voor zover de Heer je gebruiken kan en wil, zul je daarvoor ook inderdaad loon ontvangen, heerlijkheid, erfenis of wat het maar wezen mag. En dat heet net zo goed zaligheid. De term wordt daar ook voor gebruikt. Waarom nou niet? We zouden het begrip dus niet te smal definiëren. Het is diezelfde zaligheid waar Paulus over spreekt in de Filippense brief, als hij zegt, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dan heeft het niet over dat je eigen wedergeboorte zou moeten bewerken. Maar hij schrijft aan gelovigen en hij spreekt over een zaligheid, namelijk die zaligheid, namelijk de heerlijkheid die beloofd is aan degene die de Heer dient in de praktijk van het leven. En leeft vanuit Gods kracht en daarmee vanuit Gods betere nieuwtestamentische beloften. Dus niet aangaande kindschap God, maar aangaande zoonschap Gods. Dat is wat het is. En dat blijkt voor velen bijzonder moeilijk te zijn. Nou goed, daar hoef ik niet op in te gaan, want misschien ben u het niet met me eens. Dat zou kunnen, maar dan laat ik het daar maar bij. Hè? Maar Peter zegt in ieder geval, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Een oordeel zal namelijk komen, want dat is de andere kant van deze Petersbrieven. Een oordeel van God zal namelijk komen over alle levenden en over alle doden. Dus niet alleen over ongelovigen, maar ook over gelovigen. En eventueel andersom, niet alleen over gelovigen, maar ook over ongelovigen. En wij worden gewaarschuwd, omdat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is een oordeel. En in het algemeen wordt gezegd dat de goddeloze, namelijk de zondaar, namelijk de niet wedergeboren mens, inderdaad ook door God geoordeeld zal worden. Zij het dan dat dan toch, laten we zeggen, meer dan 1000 jaar later gerealiseerd zal worden. Dat is waar het op neerkomt, maar de grondgedachte blijft gelijk. En ik heb in het verleden al gezegd dat de apostel Petrus feitelijk geen verschil maakt tussen de diverse gebeurtenissen en dus ook niet tussen de diverse data. Hij zegt gewoon in het algemeen, God zal oordelen, want Christus zelf staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Hoe dan ook. Maar de waarschuwing hier in vers 17 is in de eerste plaats aan ons adres als gelovigen. En daarna vanuit onze positie gaat de apostel naar de positie van de goddeloze, namelijk de zondaar. En waar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, zal duidelijk zijn dat van de goddeloze, namelijk de zondaar, helemaal niks terecht zal komen. En dat noemen wij verloren gaan. Dat is hetzelfde als daar komt niks van terecht. Goed. Waarna de apostel gewoon de draad van zijn betoog weer oppakt, zoals hij dat steeds doet, hè, en zegt, zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Wij namelijk, die lijden, en wij die lijden in overeenstemming met de wil van God. Dat wil zeggen, niet wij die lijden als doodslager of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit, vers 15. Maar wij die lijden naar de wil van God, want daartoe waren wij geroepen, weet u nog, hoofdstuk 2, vers 21. Wij die lijden naar de wil van God, zouden onze zielen bevelen aan de getrouwe schepper, aan God zelf namelijk. Dat betekent gewoon dat wij onze zielen aan hem ter beschikking zouden stellen, waarna wij voor zielen dus gewoon weer invullen, zoals we dat ook in hoofdstuk 2 vers 11 en 12 gedaan hebben, wandel. Ons praktische leven namelijk. Ons leven hier. Of gewoon de dagen die ons overblijven in het vlees. Met de uitdrukking min of meer uit vers 2 van ditzelfde hoofdstuk. Wij die lijden naar de wil van God, zouden ons praktische leven inderdaad hem ter beschikking stellen. Peter zegt het met een zeer ingewikkelde zin, moet ik u zeggen. Maar als ik het met eigen woorden zeg, dan zegt hij gewoon dat waar wij lijden naar de wil van God, zouden wij inderdaad ons praktische leven aan hem ter beschikking stellen ten behoeve van het doen van goede werken. Nee, staat er. Wij zouden onze zielen hem bevelen met weldoen. En de aardigheid daarvan is dat hij dus veel sterker zegt nog dan dat ik het nu in de gauwigheid even verwoordde. Wij zouden onze levens hem aanbevelen, dus aan hem ter beschikking stellen. Hoe dan? Wel, door wel te doen. Want dat is de betekenis van met weldoen, helemaal aan het eind van de zin. Dus je kunt natuurlijk het vereenvoudigen en zeggen, wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig goden wel behagelijk offer, want dat komt op precies hetzelfde neer. Om daarna inderdaad te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is Efeze. Waar staat, wij zijn zijn maaksel. En hier wordt God genoemd onze getrouwe schepper. En dat komt natuurlijk ook met elkaar overeen. Maar Peter zegt het hier nog eigenlijk veel fundamenteler. Ik denk dat het een hoofdstandje van Peter is eigenlijk. Maar Peter zegt gewoon, wij zouden onze zielen hem aanbevelen door wel te doen. Want de grote algemene nieuwtestamentische waarheid is, daar komt hij hoor, dat God zich verbergt voor de wereld en er zich gewoon niet mee bemoeit. En voor zover hij zich bezighoudt met het leven van mensen, is het slechts met diegenen die hun leven inderdaad aan hem ter beschikking gesteld hebben, in de praktijk. En ik hoop dat u gemerkt hebt dat ik met geen woord gesproken heb over al of niet wedergeboren, al of niet kind van God. Want dat heeft er namelijk ook verder niet mee van doen. Waar het om gaat namelijk, is dat God slechts omziet naar degene die hun levens aan hem ter beschikking hebben gesteld. En ik impliceer daarmee, punt 1, dat God zich met de wereld in het algemeen niet bezighoudt. Hij heeft er geen doel mee, dus wat zou je eraan doen? En in de tweede plaats, God heeft ook niks te doen in de levens van die gelovigen die hun praktische leven aan hem niet ter beschikking stellen. Dat is gewoon zo. Ik weet wel, er wordt dikwijls tegen geprotesteerd. Maar dat is de Bijbelse gedachte, de Nieuwtestamentische gedachte. God bemoeit zich met ons voor zover wij hem zoeken, voor zover wij hem dienen, voor zover wij ons aan hem onderwerpen. Of met de andere term, voor zover wij hem lief hebben. Doen wij dat niet, dan kan het best wezen dat we kinderen God zijn, maar als we ons aan onze vader onttrekken en hem niet willen dienen, onttrekt hij zich ook aan ons. Dat betekent niet dat we dan verloren gaan. Integendeel, dat betekent gewoon inderdaad wat ik er straks al gezegd heb, dat wij een toekomst zullen hebben in de hemel. Maar daar blijft het dan ook bij ook. En ik denk dat daar ongeveer alles mee gezegd is. Maar voor de praktijk van dit leven speelt het dan geen rol.
Ik zit te denken aan Matthäus 13. De schrijver te saai was. Het gedeelte komt helemaal niet op.
In de praktijk niet, nee. Dat is ook het eigenaardige van die gelijkenis in Matthäus 13. Ik aarzel wat om erop in te gaan. Want die gelijkenis van het zaad spreekt inderdaad niet over of de prediking van het evangelie en of er mensen tot geloof komen. Als je dat erin zoekt, krijg je grote problemen. Want dan moet je uit de gelijkenis concluderen dat sommige mensen tot geloof komen, maar het is maar voor korte duur en daarna gaan ze alsnog verloren. Want u weet wel, er komt wat op, maar de grond is te ondiep en dus verdort het. Dat kan dus niet de strekking van de gelijkenis zijn. De gelijkenis springt namelijk heel die fase van wedergeboorte als zodanig over. De gelijkenis gaat erover of inderdaad vrucht gedragen wordt. Of men komt tot dienst aan God. Tot Gods dienst dus. In de praktijk. En daarvan blijkt dat er zijn die weliswaar tot geloof komen en die aanvankelijk ook tamelijk enthousiast zijn, maar daarna verdwijnt het enthousiasme en onder druk van de hitte van de zon, zal ik maar zeggen, of zullen we zeggen, onder druk van de duivel of wat het maar wezen mag, gaat dat dood, houdt dat op, men schrikt terug voor de consequenties, het lijden wat er het gevolg van is, en men leeft gewoon verder zoals elk natuurlijk mens verder leeft. Wel, waarschijnlijk zelfs nog in de zekerheid van het eeuwig leven en van de hemelse toekomst. Maar kijk, dat is niet waar het om ging. En daar gaat de gelijkenis dus ook niet over. Het doel ligt echt een heel eind hoger. Nou goed. En dat is wat Petrus hier dus ook heeft. Wat wij zouden doen, en dan lees ik het vers als het ware achterstevoren, is door wel te doen, door de goede werken, die heb ik vorige keer trouwens ook aangehaald, eveneens uit Hebreeën 10. We zouden elkander aansporen en opscherpen tot liefde en der goede werken. Dat is precies waar het daar ook om ging. De dienst onder het nieuwe verbond. Wij zouden door wel te doen onze zielen hem aanbevelen. En dat heeft inderdaad lijden tot gevolg. En dan heb ik precies het vers achterstevoren gelezen en misschien is het dan duidelijker. Ja goed, maar als ik het vers nauwkeuriger moet uitleggen, dan wordt het een taalstudie. En ik denk niet dat dat nog mijn bediening helemaal is. Hè? Maar dat is wel wat er staat. Wij zouden onze zielen hem bevelen. En dus ons praktische leven. In de praktijk is het dus volstrekt hetzelfde als dat wij onze lichamen beschikbaar zouden stellen, zoals Paulus dat in de bekende verse zegt. Goed. Hem dienen in weldoen dus. Goede werken. Dat is waar het over gaat. Waarna de vraag gesteld zou kunnen worden of dat voor alle gelovigen geldt. Namelijk dat men zich dienstbaar en dus nederig zou opstellen. En de vraag wordt onvermijdelijk door Petrus met ja beantwoord. Dat geldt voor alle gelovigen, ongeacht wie het is en ongeacht welke bediening hij heeft. Trouwens, dat zegt Paulus ook, want Paulus zegt dat ook de geestelijke gaven, kortom, de verantwoordelijkheden die de verschillende gelovigen hebben, dat ze allen zijn tot het werk der bediening, dat wil zeggen tot dienstwerk. Het dienstwerk namelijk tot opbouw van de gemeente. Efeze 4. U weet wel, die moeilijke zin. Tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dus tot het dienstwerk van de opbouw van de gemeente als zodanig. Het is altijd dienstwerk. En het wordt daar speciaal gezegd in verband met apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars. En de vraag die hier feitelijk op de achtergrond gesteld wordt, is of die dienende positie ook de positie is van degene die bijvoorbeeld ouderlingen genoemd worden. En Peter zegt, ja, dat is zo. Nou goed. Dat betekent dus gewoon dat degene die in de loop der eeuwen aangeduid werden als kerkvorsten. Kerkvorsten. Helemaal niet een heersende positie zouden innemen. Maar inderdaad, net zo goed een dienende positie. Want hoewel het naar menselijke maatstaven daarbij wel degelijk gaat om een, ook naar de Bijbelse trouwens, om een leidinggevende positie. En naar menselijke maatstaven dus ook om een heersende positie. Want ik zou niet eens weten wat het verschil is tussen leiden en heersen. Leiden met een kort tijd, dus in dit geval, hè, dat u het goed opschrijft. Hè. Maar goed, ik zou niet weten wat het verschil is tussen leiden en heersen. Want men kan alleen leiden als men invloed kan uitoefenen. En als men invloed uitoefent, dan heerst men dus. Daar is het er eenmaal. Niettemin, zegt Petrus, dat is niet waar het om gaat. Het is een dienende functie. Want, zegt hij, de ouderlingen, oudsten, ouderlingen, hoe ze dat maar altijd vertalen. De ouderlingen die onder u zijn, in uw midden, te midden van u, in uw gemeente, in uw plaatselijke gemeente wellicht. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling ben. Paulus rekent zich daar zelf, of Peter rekent zich daar zelf ook bij. En hij ontleent daar ook zijn autoriteit aan. Hij kan het dus rustig zeggen. Bovendien zegt hij, en bovendien ben ik getuige des lijdens van Christus. Heb je dat? Peter zegt dus, ik weet hier alles van. Noem eens één oudste dan, één ouderling, één oudste in de gemeente. Noem er eens één. Een strikvraag hoor. Noem er eens één. Is dat niet moeilijk? Hè? Christus? Natuurlijk. Daar ging het toch over? Hij is toch hoofd? En in die zin oudste, want je moet bedenken dat oudste in beginsel eigenlijk in de grond van de zaak helemaal niks met leeftijd te maken heeft. Maar het heeft te maken met verantwoordelijkheid. De oudste is namelijk de verantwoordelijke, zeggen wij. Wij stellen de oudste verantwoordelijk. In werkelijkheid is het andersom. De verantwoordelijke zou men als oudste aanduiden, dat is het verhaal. In de militaire dienst kent men de uitdrukking de oudste in rang. Normaal zou je zoiets noemen de hoogste. Hè? Je hebt onderofficieren, officieren en de een is nog hoger dan de andere, zal ik maar zeggen. En toch heette de oudste in rang. In de zin van de hoogste in de hiërarchie. Maar het punt is gewoon, oudste betekent de hoogste, degene namelijk die de grootste verantwoordelijkheid draagt. En dat is van oudsher de betekenis. En degene met de hoogste verantwoordelijkheid in de gemeente is uiteraard degene die we ook kennen als het hoofd, die we ook kennen als de overste herder, vers 4 van dit hoofdstuk. Kortom, als de Heer, de meester, dat is namelijk Christus zelf. En Petrus zegt, ik ben een ouderling, net als jullie. En bovendien ben ik getuige des lijdens van de enige, hoogste, enige, echte, alleroudste Christus. Hij zegt, ik weet daar alles van, wat namelijk met de oudste gebeurt. Met degene die de Heer dient dus, is inderdaad dit, lijden. Het is geen zaak van heerlijkheid. Nu in elk geval niet, en daar gaat het maar om. Niettemin zegt hij het wel meteen erachteraan. Want hij zegt, vermaan ik die een medeouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Want dat is nou eenmaal het punt, waar men de Heer dient, zal men heerlijkheid ontvangen. En bovendien moet ik dat nou meteen corrigeren, omdat het dit een van die versen is waaruit blijkt hoe het echt in elkaar steekt. De gedachte is namelijk niet dat wij nu de Heer dienen en dan pas in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen, maar de gedachte is dat wij nu de Heer dienen en dus nu heerlijkheid ontvangen. Reeds. En wat de toekomst betreft, zal die heerlijkheid openbaar worden. Met andere woorden, wij ontvangen als wij hem dienen heerlijkheid, nu, echter, die wordt nog niet gezien, dus we zullen ons er ook niet al te veel van aantrekken. En als u dan zegt, maar wat is nou het belang van heerlijkheid als het toch niet gezien wordt? Dan zeg ik, nee, wij zien dat niet, maar er zijn er die dat zien. En daar gaat het maar om. Per slot zouden wij bekendmaken en dus laten zien aan overheden en machten in de hemel de veelkleurige, en het gaat dus wel degelijk over licht en dus heerlijkheid, de veelkleurige wijsheid Gods. U weet wel, dat gaat over de genade Gods die wij zouden betonen, waarmee de Heer overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid. Ik citeer dus uitgebreid nu uit Efeze 3 en Efeze 1, Efeze 2 enzovoorts. Daar gaat dat allemaal over. Het punt is dat wij reeds nu heerlijkheid ontvangen. En de aardigheid daarvan is dat het een heerlijkheid is die wij niet op aarde hebben, maar wel in de hemel. En een van de praktische consequenties daarvan is dat wij dus inderdaad in de hemel bepaalde rechten verworven hebben. Want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Nu reeds. En dat houdt onder andere in dat wij inderdaad vanuit de hemel, en zou dus van Gods wegen, ook inderdaad grotere hulp bij gelegenheid zouden verwachten. Want zo ongeveer steekt het in elkaar. En het sluit dus aan bij wat ik daar straks al opmerkte. Waar wij hier de Heer niet dienen, waar wij hier niet naar de Heer omkijken, laat ik het zo zeggen, kijkt de Heer ook niet naar ons om. Maar waar wij hem dienen, is hij onze meester en zal hij voor ons zorgen enzovoorts. En de positie die wij daarin innemen is in de hemel wel degelijk waarneembaar. Ja, hoe? Dat weet ik uiteraard ook niet. Maar de Bijbel stelt toch met nadruk niet dat wij in de toekomst beloond zullen worden en heerlijkheid zullen ontvangen. Maar de Bijbel stelt met nadruk dat wij nu al heerlijkheid ontvangen die in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden of die in de toekomst zal verschijnen. En ik denk dat ik het al eerder gezegd heb. En dus doe ik het nou weer uit de hoofd uit Romeinen 8, bekende tekst. Waar we verzekerd zijn dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar niet die wij zullen ontvangen. Waarom niet? Omdat we in de hemel geen heerlijkheid zullen ontvangen. Ik moet altijd denken aan de woorden van Roosendaal, die ik trouwens nauwelijks gekend heb, maar vooruit. Zo oud ben ik nog ook weer niet. De woorden van Roosendaal, die zei altijd, die zei, straks in de hemel zullen we het niet meer krijgen dan we nu reeds hebben. En wat hij er exact mee bedoeld heeft, zou ik niet weten. Maar ik kan het uit de Bijbel wel terugvinden. Wij zullen niet meer krijgen daar dan wat we nu reeds hebben. En kennelijk was hij dus ook van mening dat die heerlijkheid die wij zullen ontvangen, in feite niet is een heerlijkheid die we zullen ontvangen, maar een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Of die zal verschijnen. Dat is hetzelfde. Dan wordt die geopenbaard. Het heeft iets met schijnen, dus met licht en dus met zien te maken. Maar het is een heerlijkheid die wij nu reeds in dit leven ontvangen kunnen. En daar zouden we ons naar uitstrekken. Zo, zo schreef Paulus aan Timotheus, nog zo ver uit het hoofd dan. Hij schreef aan Timotheus: wij zouden in deze tegenwoordige eeuw matig en godzaliglijk leven, verwachtende de verschijning der heerlijkheid. Niet verwachtende heerlijkheid, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Want de heerlijkheid ontvangen wij van hem, dat die heerlijkheid verschijnen zal en dus schijnen zal en dus zichtbaar zal zijn. Dat zal ook door hem tot stand gebracht worden. Maar er staat uitdrukkelijk niet dat wij heerlijkheid verwachten. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. En dan hebben we nog 2 Korinthe 3, even, nog even uit het hoofd. Waar staat over het dienst, over het leven en de bediening van het nieuwe verbond, dat wij door hem te dienen en door zijn heerlijkheid te weerspiegelen, wij veranderd worden, nu niet zullen veranderd worden, maar dat wij nu veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid naar ditzelfde beeld. Naar het beeld van Christus. Wij worden dus nu het beeld van God zo gelijkvormig. Dan ben ik weer terug in Romeinen 8. Nu met andere woorden. Maar het is nog steeds dezelfde gedachte. Het gebeurt nu en zal straks openbaar gemaakt worden. En daarom heet het: wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus.
Als wij als kostelijke stenen gevoegd worden, dan is dat nu toch ook. Ik bedoel, dat wat nu reeds geregeld, dan is dat niet dat het gebouw straks nog eens een keer.
Precies. Ik denk maar, ik hoop niet dat u ervan schrikt, of ik weet nooit van welke kant ik het moet zeggen, of dat u het arrogant van mij vindt, dat kan natuurlijk ook nog. Maar ik maak me sterk dat de verhoudingen, zoals die hier nu op aarde binnen de gemeente liggen, dat diezelfde verhoudingen er nog net zo zullen zijn. Straks in de hemel, na de opname van de gemeente, dat daar dus helemaal maar niets aan verandert, aan veranderen zal. En dat we dus onze eigen positie die we al hadden, te midden van de gelovigen, inderdaad gewoon zullen houden. Waarbij ik er uitdrukkelijk op moet wijzen dat ik het niet heb over hoe het eruit ziet nu, maar ik heb het erover hoe het werkelijk is. En ik loop het risico dat u dat laatste weer niet begrijpt. Het risico namelijk dat u iemand hoog inschat en dat blijkt helemaal zo hoog niet te zijn. En u schat iemand laag in en dat blijkt veel hoger te zijn. Heb je dat nog? Dus daarna kunt u er nu weer van denken wat u wilt. Maar mijn indruk uit de schrift is deze. Dat voor zover wij hem nu hier dienen. Of moet ik zeggen het niveau waarop. Maar dat vind ik zo'n rare uitdrukking. En het kan zo makkelijk misverstaan worden. Maar de wijze waarop wij hem nu dienen, voor mijn part, het niveau waarop wij hem nu dienen, alsof het alleen een kwestie van niveau zou zijn, dat niveau zal in de toekomst nog net zo zijn. En heb ik het niet over de aard of inhoud van onze dienst. Ik heb het over de wijze van onze dienst. De mate waarin wij dienen, inderdaad, hè. En dat heeft niet te maken met hoe het eruit ziet, het heeft niet te maken met wat wij precies doen, maar het heeft in de eerste plaats te maken met onze gezindheid na Christus nu. En het effect daarvan in ons praktische leven, wat het in ons praktische leven betekent. En zo zal het in de toekomst ook zijn. Ik zou niet weten waarom het anders zou zijn. Wat zou nu moeten gebeuren? Het is precies wat broeder Harm net zegt, uit bijvoorbeeld 1 Korinthe of uit de Efezebrief of uit Petrus, het eerste hoofdstuk. Wij worden als levende stenen gevoegd in die tempel. Nou, dat betekent dat straks bij de opname van de gemeente het resultaat ervan zal gezien worden. Het resultaat van wat nu gebeurt. En dat is dus het belang van ons leven nu hier. En het vooruitschuiven van deze dingen naar de toekomst. Van nou, ik zal het wel zien, ik vind het wel best als ik in de hemel kom en dan. Ik ben met een klein plekje tevreden en dat soort dingen. Ja, alsof het daarover gaat, hè? Waar het over gaat is wat de Heer nu in onze levens heeft kunnen, mogen van ons, bewerkstelligen. Dat is waar het om gaat. En wat nu tot stand komt, zal in de toekomst openbaar gemaakt worden. Dat is het verhaal.
2 Timotheus 2. Vanaf het 20e vers, daar heb ik ook geen antwoord.
precies. Daar, dat is ook op als eenvoudig voorbeeld dan. Hè. Het bezwaar van eenvoudige voorbeelden is dat ze gewoon te eenvoudig en te simplistisch gesteld zijn. Maar je zou ze ook alleen als voorbeeld gebruiken. Waar staat in 2 Timotheus 2 vers 20. Doch in een groot huis, een beeld van de gemeente uiteraard. In een groot huis, en dus huishouding, zijn niet alleen gouden en zilveren vaten. En vaten staat gewoon voor huishoudelijke voorwerpen, wat het maar is, hè, gebruiksvoorwerpen. Zelfs een tafel is, dan, is naar Bijbelse maatstaven, klassieke maatstaven, een vat. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Verschil is er namelijk. En daarna staat er, indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Met andere woorden, men heeft zelf de keus. Nu. Indien iemand zichzelf van deze reinigt, tegenwoordige tijd, die zal in de toekomst dus, en als gevolg daarvan, zijn een vat ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. En dat is waar het om gaat. Wij zouden inderdaad zelf onze keuze maken, want de verantwoordelijkheid voor ons leven ligt inderdaad bij onszelf. De Heer wil ons gebruiken. Maar of wij willen dat de Heer ons gebruikt, ja, dat is nog maar de vraag. En wij zouden in alle bescheidenheid zeggen, als de Heer mij gebruiken wil, wel Heer, misschien verschil ik met u van mening, want het lijkt me niet dat ik erg bruikbaar ben. Gezien de omstandigheden, gezien mijn praktisch leven, gezien mijn achtergrond, gezien mijn reputatie en hoe het allemaal heet mag, niet waar. Maar als de Heer het ons gebruiken wil en hij zegt het, en dat is niet op grond van onze oude natuur uiteraard dat hij ons gebruiken wil, maar op grond van dat we zijn kinderen zijn. Wel, hij zal ons gebruiken. En ons past onderwerping daaraan. Dat is waar het om gaat. Hè? Waar nou ook hier natuurlijk in Timotheus de aanwijzingen volgen van hoe men dat zou doen. Maar in de praktijk komt het weer neer op goed werk. Dat is het volgende vers namelijk. Daar heb je weer het wel doen. Tot alle goed werk toe bereid. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren. Geheiligd en bekwaam en dus nuttig gemaakt, opdat de Heer dat vat zal gebruiken. Dat vat, die mens, de gelovige, die dan is tot alle goed werk toe bereid. Nou, dat is wat Petrus dus ook over heeft. En dat geldt wel degelijk net zo goed voor de ouderlingen. De ouderlingen die onder u zijn, 1 Petrus 5 vers 1, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en let op die tussenzin. Je vraagt je eerst af, wat betekent dat er tussen staat? Welk verband is er mee dan? Het verband is dat inderdaad het ouderling zijn, het oudste zijn, het dragen van verantwoordelijkheid in het werk des Heren altijd lijden met zich meebrengt. En onze overste herder uit vers 4 was degene die inderdaad meer dan wie ook daarvoor en daardoor geleden heeft. En Petrus wist er dus alles van. En bovendien hem was aangekondigd dat ook hij de marteldood zou sterven. Het was hem van tevoren gezegd door de Heer zelf. Maar daarom zegt hij ook, dus ben ik ook deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Let op de zin, hè. Ik ben deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Men ontvangt het nu en zal in de toekomst zichtbaar worden.
Als je nou wat beschouwd hebt, als je zegt, ik heb eeuwig leven ontvangen in de Heer Jezus Christus.
Ja.
Dat is dan een geweldige heerlijkheid die ik nou op
bezit. Is ook zo. He? Is ook zo.
Maar door en zo zou je voor kunnen gaan bij dingen die je als gelovige niet op bezit.
He? Ja. Maar ja, natuurlijk. Wat je bezit, dus punt 1. Maar dan, wat doe je met dat bezit? Wat heb je aan eeuwig leven als je het niet leeft? Waarom krijgt een mens, een gelovige, nu eeuwig leven? Ik zeg altijd, als het er alleen om ging, dat de mens behouden zou worden, die beschepping zou worden en dat soort dingen meer, was het toch voldoende gewoon dat Dan hadden we heel deze nieuwtestamentische periode niet hoeven hebben. Dan was het voldoende geweest als de heer, bij wijze van spreken, gestorven zou zijn op de jongste dag. En dan uit de dood zou opstaan als de eersteling van een nieuwe schepping. En als je dat buiten beschouwing laat, dan was het ook voldoende geweest dat wij als gelovigen pas eeuwig leven zouden krijgen op de dag van onze opstanding. Bij voorkeur dan ook dus pas de jongste dag. En dat was dan meer dan genoeg. Maar waarom? Waarom krijgen wij ver voor die tijd eeuwig leven? Waarom hebben we nu eeuwig leven, terwijl wij het vermoedelijk erover eens zijn, dat weet ik nooit zeker, maar wij het er vermoedelijk over eens zijn dat we daar eigenlijk niks van merkten. Ik bedoel, toen wij wedergeboren werden, ja, we weten misschien wanneer het was, maar ook alleen maar uit wat de Bijbel erover zegt, maar niet uit persoonlijke ervaring. De meeste van ons niet, denk ik, en daar hou ik het altijd maar gewoon op. Wat moeten wij met dat leven? Want het is één ding om te zeggen, wij hebben dat ontvangen, maar wij zouden daar ook inderdaad uit leven en daar dus gebruik van maken van wat de Heer ons ter beschikking gesteld heeft. Hè?
Ja. Maar als je dat gesprek dan volgt, dan zeg je, ik prijs me gelukkige dat je dat, en dan zeg ik, nou die zaligheid, om dat al
ja.
Nu al eens te bezitten, dat je ook daar geen zorgen over hoeft te maken, in die zin, dat je zegt, wat die mensen in dit leven nog erg geraad mee weten, hè, en dat wij nu al die gelukzaligheid mogen bezitten, dat we in de toekomst, in elk geval, daar als houden.
Ja. Ja, dat is ongetwijfeld zo. In de eerste plaats zeg ik daar dan van dat ik persoonlijk mij nauwelijks een voorstelling kan maken van wat het is om gewoon een zondaar te zijn. Ik bedoel, nee, een zondaar ben ik nog natuurlijk, maar hoe zeg ik dat nou netjes? Gewoon om de Heer niet te kennen, om de Bijbel niet te kennen, het evangelie niet te kennen, gewoon te leven in de wereld, zal ik maar zeggen. Ik heb geen idee wat ik daarmee zou moeten aanvangen. Ik kan me daar ook op geen enkele wijze in leven, dat in de eerste plaats. In de tweede plaats moet ik zeggen, ik heb ook niet de minste behoefte om daarin in te leven. Want ik begrijp natuurlijk wel, kijk, als je kijkt vanuit het standpunt van de natuurlijke mens, dan zijn wij bevoorrechte mensen dat wij als gelovige kinderen Gods geworden zijn. En zo, dat is waar. Maar kijken wij vanuit het standpunt van kinderen Gods, dan zouden wij beseffen welke grote verantwoordelijkheid wij ontvangen hebben van Gods wegen. En welke grote mogelijkheden bovendien wij hebben ontvangen van Gods wegen om inderdaad hem te dienen. Zie, om godsdienstig te zijn, laat ik dan zeggen in de etymologische betekenis van het woord. In wat het woord eigenlijk dus echt betekent, namelijk men zou God dienen. En ik persoonlijk heb dikwijls sterk de indruk dat heel wat gelovigen leven in een volstrekt vacuüm. Omdat zij aan de ene kant weten niet te behoren tot die wereld die in duisternis is. Aan de andere kant heeft men het idee dat de zaligheid als zodanig pas hun deel zal worden straks in de toekomst. Daarmee wordt niet ontkend dat mijn kind van God is of dat men eeuwig leven heeft. Maar men weet er gewoon niks mee aan te vangen. Wat moet je daar nou mee? Je hoort niet bij de wereld thuis en in de hemel ben je ook nog niet. Is dan onvermijdelijk het idee. En wat moeten we daarmee aan? En in de praktijk leidt dat dan dikwijls tot de versterking van de, laten we zeggen, de heerschappij van de wet. Want men heeft dan meer idee van waar men van verlost is, dan dat men idee heeft van waartoe men gekomen is. En als men dan vaststelt, ja, we zijn verlost van de wereld, van de zonde, van de dood. Dan zegt men, ja, dan mag je die dingen nou niet meer. Hè? Dus gelovigen mogen dit niet, mogen dat niet. Enzovoort. Het leven wordt er alleen maar armer van, in de praktijk namelijk. Want te zeggen dat je kind van God bent, is natuurlijk, ja. Als je het vergelijkt dus inderdaad met die mensen die me voortploeteren in die oude wereld en niks anders dan dat hebben, dan zeg ik net zo goed, wat zijn wij dan bevoorrechte mensen? En ik zeg het vaak genoeg. Dat is ook zo. Maar als wij hier onder elkaar zijn, praten wij denk ik toch liever niet vanuit het standpunt van de atheïst, van de onwetende, of hoe je dat maar noemen moet, van de ongelovigen. Dan praten wij vanuit het standpunt van wij als kinderen gods. Hoezo kinderen gods? Wat heeft dat veranderd in ons leven? Heeft het ons alleen gebracht, nou mogen we dit niet meer of nou doen we dat niet meer? Of heeft het ons leven werkelijk inhoud gegeven? Kunnen we onze tijd, ons leven ergens mee vullen op zinvolle wijze? En dat is waar het om gaat, hè?
We mogen elke dag wedervaren dat wij een vrede in het hart hebben die Allah verstand te boven gaat.
Dat is ook zo.
En als je nu praat met de gelovigen of de ongelovigen, die wetenschap die is aanwezig. En daarom kunnen wij niet leven. Hoe de omstandigheden zijn van de wereld.
Broeder Schepers, zegt u nou hoe het is of hoe het zou moeten zijn?
Nee, hoe het is. Wat automatisch, zo is
het. Oh, goed is. Mag ik aannemen dat het een persoonlijke getuigenis is?
Ja.
Ja, dat dacht ik. Ja. Goed. Want ik ken gelovigen die helemaal geen vrede hebben.
Dat is maar jammer, want dat is dan niet het gevolg van het geloof.
Nee, precies. Maar waar men kind van God is, maar men leeft niet als kind van God, zal men net zo min vrede hebben. In de praktijk. Toch of niet? Zeg ik nou iets raars. Waarom bellen die mensen dan zo regelmatig van, over de problemen waarmee ze zitten en waarvan ze niet weten wat ze ermee aan moeten vangen enzovoort? Wat is dat? Onvrede, toch? Met de omstandigheden? Dat is toch onrust in het hart? En hoeveel gelovigen. Ik durf vaak niet te zeggen, maar hoeveel gelovigen. Zijn zich bewust dat ze inderdaad. Zonder vlek of rimpel voor God zullen staan in de toekomst en hebben daar vrede mee? Of zullen de zaak omdraaien en hebben minder te tellen? Hoeveel gelovigen raken niet van streek als je ze vertelt dat vermoedelijk binnen enige weken. Hè? Nee, vermoedelijk natuurlijk. Maar als je ze vertelt dat vermoedelijk binnen enige weken zij voor de rechterstoel van Christus zullen staan, hebben ze dan nog vrede? Moet je kijken hoe wild er geprotesteerd wordt. En niet op reële gronden. Niet op gewone argumentatie. Maar op persoonlijke, emotionele gronden. Men is er niet klaar voor. Men heeft geen vrede met God. In de praktijk niet namelijk. En ik weet wat ik zeg. Want ik heb een tijd gekend dat ik wel degelijk een kind van God was. Maar bepaald geen vrede met God had. Hoewel ik best wel wilde. Ja, nu wil je weten wat er dan aan de hand is. Dat vertel ik je toch niet. Bovendien is het zo lang geleden dat ik me het ook nauwelijks herinner. Maar vooruit. Ja, bij voorkeur. Maar wel duidelijke onvrede. En ik ben me ook goed bewust dat ik niet de enige was en ook steeds niet ben. Ik bedoel, er zijn er nog veel meer zo die met dezelfde problematiek worstelen. Enzovoort, en die geen vrede hebben. Waarom niet? Nou, misschien, goed, dat kan ik dan nog net even vertellen. Dan geef ik u nou ook een tamelijk persoonlijk getuigenis. Hè. Kijk, je kunt kind van God zijn en toch geen vrede met God hebben. Om de eenvoudige reden dat je wel je leven aan de Heer gegeven hebt, tot geloof komt enzovoorts. Maar tegelijkertijd onvrede hebt met jezelf in elk geval. Omdat je over jezelf niet tevreden bent. Je zou anders willen zijn en je denkt dat je als kind van God inderdaad anders zou moeten zijn. En je houdt rekening met God, want je bent immers een gelovige. Dus je denkt, ja, maar als ik zo leef, dat kan helemaal niet. Dan heb je onvrede. Weet je, dan, als het onvrede is, is het oorlog, dus ga je strijden. Bij voorkeur tegen jezelf, dikwijls ook tegen anderen. Dat is een psychologisch verschijnsel, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Maar dat gebeurt altijd namelijk. Als je geen vrede hebt met jezelf, heb je het met niemand. Dan komt het in de praktijk op neer enzovoort. En ik moet u zeggen, en ik geloof dat het ook bijbels is, maar ik zeg het ook uit ondervinding, die vrede vind je nooit, tenzij dan dat je inderdaad bewust doet wat de schrift zegt dat je zou moeten doen, namelijk je leven aan de Heer aanbieden en zeggen, Heer, ik kan er ook niks mee aanvangen, ik kan er niks mee beginnen, maar als u het gebruiken kunt, hier is het. En je kunt je met vrijmoedigheid doen. Niet omdat je een zondaar bent, maar wel omdat je een kind van God bent en dat je dat ook bewust bent. Wedergeboren bent, enzovoorts. Zeker bent van de toekomst in de hemel en dat soort dingen meer. Maar daarom hoef je nog niet noodzakelijk vrede met God te hebben. Die vrede komt pas veel later. Ik ben ervan overtuigd dat vrede pas daar is wanneer men in de eerste plaats zichzelf heeft geaccepteerd zoals men is. En bovendien zichzelf, hoe men ook is, ter beschikking heeft gesteld in volle overgave aan de Heer. En dat moet dan ook punt 1 blijven in heel de rest van het leven. Dat is de gedachte. En zo vind je vrede met God. De Heer zei zelf, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust en dus vrede geven. Nou, vermoeid en belast, waardoor en waarvan? Tot wie wordt de oproep dan gedaan? He? Tot een ongelovige? Dat kun je zo niet zeggen, want die voelen zich niet vermoeid en belast. Nee, niet allemaal in elk geval. Sommigen, maar velen ook helemaal niet. Moet je kijken wat er gebeurt als je tot ze zegt dat ze leven onder de last van de zonde en van de schuld. Die zijn zich helemaal van geen zonde bewust en van geen schuld ook niet. Wie dan? Wie zijn dat dan die vermoeid en belast zijn? Degene die leefden onder de wet. Die zichzelf zo nodig moesten verbeteren. Leven volgens de voorschriften. Die wilden beantwoorden aan een bepaald ideaal. Die je schoon gelaat willen tonen naar de mensen. Wie niet? Dat willen we toch allemaal? Schoon gelaat tonen naar de mensen? Nou, daar heb je het razend druk mee. En er blijft dus altijd onrust. Maar de Heer zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar die rust vind je dus alleen als je dus inderdaad dat leven onder de wet, dat streven naar bepaalde idealen enzovoorts, dat je dat gewoon opgeeft. In gewoon Nederland zei ik dus eigenlijk dat zolang je blijft strijden tegen de zonde, komt er aan die strijd ook geen eind. Je moet er gewoon mee ophouden. Waarom zou je er tegen strijden? Dat helpt je namelijk helemaal niets. Je zou er gewoon mee op moeten houden en het laten voor wat het is. En je ter beschikking stellen aan de Heer. En dan zeg ik dus heel wat anders dan dat ik geacht word te zeggen in evangelisatiesamenkomst. Maar ik geloof dat zoals ik het nu zeg, dat het veel essentiëler is, veel fundamenteler dan gebruikelijk is. Zo zou het gaan, want al ben je zonder, dan lig je met jezelf overhoop en je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan heb je nog geen vrede. Ik ben er stellig van overtuigd, dat helpt je niks. En anders zeg ik gewoon, misschien hebben jullie het anders, maar bij mij hielp het niet. In de praktijk, ik heb het over de praktijk. In de praktijk helpt het pas wanneer je inderdaad je leven aan hem ter beschikking stelt. En dan maakt hij er wat van. En dat is ook de bedoeling van het tot geloof komen. Want het gaat er niet om dat we tot geloof komen. Het gaat erom dat wij uit geloof zouden leven. En op het moment dat wij ermee beginnen, dan heet dat tot geloof komen. En het probleem is dat men tot geloof komen verabsoluteerd heeft. En uit geloof leven is men daarna vergeten. Mede omdat men zegt, men komt tot geloof en men wordt wedergeboren. Nou, dan zijn we er.
Maar op dat moment ben je dan ook aan het aanschouwen van zijn heerlijkheid.
Ik hoop het.
Als je zo ver bent.
Hoe ver? Als je tot geloof komt?
Nee.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou zou ik voor de gelegenheid mijn moeder citeren. Maar dat is weer wat anders. Maar dat doe ik ook niet trouwens. Maar waar het op neerkomt, is dat wij inderdaad de Heer zullen aanschouwen. Niet alleen letterlijk, maar volstrekt overdrachtelijk bedoel ik het nu. Wij zullen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zullen hem leren kennen in hoe hij werkelijk is, naarmate wij zijn voetstappen volgen. Naarmate wij dus, net als hij, leven. Uit geloof en in dienstbaarheid aan God en zijn woord. Om een eenvoudige reden dat ons dan precies hetzelfde zal overkomen. We lopen tegen dezelfde dingen op, moeten gelijksoortige beslissingen nemen, hebben dezelfde emotionele problemen en dat soort dingen meer. En omdat het allemaal hetzelfde is, zal het dezelfde uitwerking in ons hebben, zodanig dat we naar hetzelfde beeld veranderd worden. Romein 8, 2 Korinthe 3, sorry. Enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En dat is wat mijn moeder zei. Wat je ook gebeurt, hoe beroerd het ook is, het is daardoor dat je de Heer leert kennen. En wij bedenken dat het komt door de Bijbel te bestuderen. Het heeft er alles mee te maken, hoor. Maar dat is namelijk theoretisch. Maar als alles normaal verloopt, dan gaat het inderdaad op de wijze die Petrus hier ook beschrijft. Men dient de Heer, men zal deel hebben aan zijn dienst, aan precies hetzelfde werk wat de Heer deed. Leven uit het woord en daaraan trouw zijn, ondanks alle tegenspraak van zondaren, zoals het heet. En men zal lijden, vervolgd worden, gehaat worden, gesmaad worden, belastend worden, wat het maar wezen mag, enzovoort. Maar juist daardoor leren wij de Heer kennen. En zijn heerlijkheid aanschouwen, reeds nu. In de zin van hem zien wie hij werkelijk is, enzovoort. En we zullen in de toekomst ook deel hebben aan de openbaring van dezezelfde heerlijkheid. Dat is waar het om gaat. Op precies dezelfde gronden. En daartoe zijn wij geroepen. Ik zeg altijd, de bedoeling is niet zozeer dat zondaren zouden behouden worden. De bedoeling is dat onnuttigen nuttig zouden worden. En dus nuttig gebruikt zouden worden. En van de natuurlijke mens staat, ze zijn tezamen onnut geworden, zijn afgeweken, zijn volkomen onbruikbaar. En de bedoeling is dat wij bruikbaar worden. Maar dat wij bruikbaar zijn inmiddels, dat is niet het doel aan zich. Het doel is dat we nou ook gebruikt zullen worden in de praktijk. En dat is wat Colossense zegt in 2 Korinthe. Wij zijn bekwaam gemaakt tot. En daarna volgt de oproep wel. Als wij dan bekwaam zijn, zouden we ons ook inderdaad in de praktijk laten gebruiken. Dat is de gedachte. En dat is praktisch leven als gelovigen.
Ja, dat is een straks over die vrede. Na de hand kwam je citeerde toen uit Matthäus 11. En er lijken twee fases in zitten. Ik bedoel, de eerste fase is die geestelijke rust eigenlijk. En dan krijg je eigenlijk de fase, neem mijn juk op u.
Ja.
En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden.
Het staat er veel duidelijker dan ik het citeerde nog. De rest was me zo gauw niet bewust. Maar er staat er ook. Er staat in vers 28 van Matthäus 11. Heel goed. Er staat, komt hier tot mij. Komt herwaarts. Kom hier tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En dat slaat uiteraard in de eerste plaats op het juk van de wet. En dan, en ik zal u rust geven. De volgende vraag is uiteraard, hoe dan? En het antwoord is, de uitleg volgt meteen, namelijk, neem mijn juk op u. Het zal duidelijk zijn dat het juk wat men af zou leggen, is uiteraard het juk van de wet, in het oude verbond. En als de Heer zegt, neem mijn juk op u, is dat niet het juk van Mozes, zal ik maar zeggen, maar het juk van Christus, of gewoon de dienst onder het nieuwe verbond. En juk dragen heeft alles van doen in de eerste plaats met het dragen van verantwoordelijkheid. Soms denk ik, het enige wat je dragen kunt, is eigenlijk maar verantwoordelijkheid. Nou goed. Neem mijn juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is dus de gezindheid die men zou hebben om dit juk van het nieuwe verbond te kunnen dragen. Men zou zachtmoedig en nederig zijn. Dat is waar heel die Petrusbrief over spreekt. En dan staat er, en gij zult rust vinden voor uw zielen. En als ik het dus andersom lees, achterstevoren lees, dan staat er dus, gij zult geen rust vinden voor uw zielen, als gij niet zachtmoedig en nederig bent van hart en mijn juk op u neemt. Als men dus geen verantwoordelijkheid draagt onder het nieuwe verbond, zal men geen rust vinden. En dat is precies wat ik een tijd lang sta te betogen, eigenlijk, hè. Dus wel degelijk een juk van het nieuwe verbond. Dat is aardig voor degenen die het altijd hebben over de vrijheid. Natuurlijk is het vrijheid. Het is een vrijwilligheid enzovoorts. Maar de gedachte is dat wij zodanig veranderd worden in ons gemoed, dat wij inderdaad in vrijheid dit juk op ons nemen. En daardoor verantwoordelijkheid dragen in het werk Gods. Dat daarmee onze levens een zinnige inhoud krijgen. En dat is de basis van alle vorm van rust die je maar denken kunt. Namelijk, veel onrust komt gewoon voort uit de zinloosheid van het praktische leven. Daar heeft men onvrede over. Onvrede met eigen bestaan enzovoorts. Maar waar wij de Heer mogen en kunnen dienen onder het nieuwe verbond, op deze zachtmoedige en nederige wijze, daar vinden wij rust en hebben wij ook inderdaad vrede met ons eigen leven. Ondanks wat er dan allemaal in mis mag gaan, ondanks de dingen waar wij persoonlijk wellicht ontevreden over zijn, niettemin hierin vinden we onze bevrediging en dus vrede en rust in relatie tot de Heer. En dat is maar waar het om gaat, hè. Nou goed, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat komt omdat het niet gaat om het oude verbond der wet, maar om het nieuwe verbond der genade. Na deze woorden van Petrus in het eerste vers van hoofdstuk 5, eigenlijk over zichzelf, komen we terecht bij wat hij dan zegt tot die ouderlingen. In vers 2, hij zegt, wijd de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, namelijk vanuit het hart. En dan, want daar gaat het dan in het bijzonder over, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Waarmee de apostel dus in één adem zegt dat men weliswaar eventueel een herder zou zijn over de kudde en dus over de gemeente. Daar komt het op neer. Maar dan nog zou men dat niet moeten zien als heerschappijvoerend. Ik moet er meteen bij zeggen dat in de praktijk dat toch eigenlijk wel is. Laat ik dan langs de andere kant het zeggen. Er staat in, even kijken, er staat in Korinthe, geloof ik, of schrijft Paulus dan Timotheus, ik weet het niet zo gauw meer. Maar hij zegt, ik wil niet dat de vrouwen leren in de gemeente, of dat zij over de man heerschappij voert. Of dat ze over de man zou heersen. Dat lijken twee zinnen te zijn. Van, ze zou dit niet doen en dat niet doen. Ze zou niet leren en ze zou niet heersen over de man. In werkelijkheid gaat het om precies hetzelfde. Namelijk, ze zou niet leren, onderwijzen. Waarom niet? Omdat het een vorm is van heersen. Van macht uitoefenen. Of met de zwakkere term, omdat we dat niet een sterke vorm van macht vinden. Het is het uitoefenen van invloed. Uiteraard. Anders heeft het geen zin. Bovendien, als er dan al een leraar is, is het God zelf die zijn onderwijs, Torah, die zijn onderwijs geeft aan de mens. En dat is wel degelijk de uitoefening van zijn macht, dat is wat het is. Of van zijn invloed, of hoe dat maar heten mag. Maar hoewel het dat is, per slotverrekening, het gaat om het doorgeven van het woord. En woord is kracht. En het is dus een uitoefening van een bepaalde kracht. Maar hoewel het dat is, zou men het niet zo zien en ook niet op die wijze bedienen. Dat is een van de problemen waar wij christenen mee te maken hebben. Dat namelijk de prediking, van wat, daar hebben we het nou niet over. Maar dat namelijk de prediking gebruikt wordt om macht uit te oefenen. Ik herinner mij dat aan die, hoe heette die man ook weer, Boussac heette die figuur geloof ik. U weet wel, die Afrikaan, Zuid-Afrikaan, dominee Boussac. Dat aan dominee Boussac gevraagd werd ooit waarom hij eigenlijk ooit theologie was gaan studeren in Kampen, hier in Nederland. Want daar heeft hij gestudeerd. En zijn antwoord was, en het was een antwoord wat hij gaf toen hij nog studeerde, daar. Zijn antwoord was, omdat het de snelste manier is naar de macht. Dus de kortste weg. Niet de politieke weg, maar de religieuze weg. Omdat dat een open weg is. Ik bedoel, daar liggen de banen niet zo vast enzovoorts. En dan kan men met het woord van God in de hand macht uitoefenen over de mens. Dus de korte lijn. Zijn doel was politieke macht. Er is weinig van terechtgekomen zoals u weet. Maar dat even terzijde. Maar er is... Zijn doel was politieke macht, maar hij volgde niet de weg van de politiek. Hij volgde de weg van de godsdienst, van de religie. Nou, daar was het nou maar. Hè? Zodat je maar weer ziet hoezeer dat zelfs bekend is dat men langs deze weg zich macht kan toe-eigenen. Want daar komt het op neer. Zonder dat er veel aan gedaan kan worden. Nou, hoe dat ook zij, de gedachte is dat men weliswaar eventueel opzicht zou hebben over de kudde, daar wordt dus gesproken over de herder, en hoewel men kan zeggen dat de herder heerst over de kudde, daar is namelijk niks op af te dingen. Ik zou niet weten waarom dat niet zo is. Dat is namelijk zo. Maar hoewel men dat zou kunnen stellen, zou de herder, want die wordt hier aangesproken, zich bewust zijn dat het dat niet is, maar dat het gaat om het dienen van de kudde. Nou, moeilijker is het niet. En dat komt dus overeen met de uitspraken in Efeze, waar staat dat de Heer aan de gemeente gegeven heeft Toen in elk geval. Sommigen tot apostelen, sommigen tot de profeten, sommigen tot de evangelisten, sommigen tot de herders. En leraars, tot het werk der bediening, tot het opbouwen van het lichaam van Christus. Een dienstwerk namelijk, met grote nadruk, dienstwerk. Daarom staat er werk der bediening. Dus dienst niet als maar een soort bepaling bij werk. Als een soort bijwoord of zoiets, of een bijvoeglijk naamwoord eventueel. Maar inderdaad, als zelfstandig naamwoord, het werk der bediening. Het is een dienstwerk. Men zou de kunnen dienen. Paulus zegt het ook van zichzelf. Aan de ene kant dat hij dienaar is van Christus, aan de andere kant dat hij dienaar is van de gemeente. Het dient de gemeente. En dat is wat de apostel hier zegt, waarna ik min of meer gedwongen ben, maar ik hoop dat zo snel mogelijk te doen, om dat begrip ouderling, dan wel oudste, of voor oude, want zo kun je het ook vertalen, toe te lichten. Want het probleem is onder andere dat deze uitdrukkingen ter aanduiding van de zogenaamde geestelijke ambten, ik gebruik die term dan maar zo even, dat de uitdrukkingen die daarvoor in de Bijbel gebruikt worden, ook inderdaad in het christendom in het algemeen gebruikt worden en daar een zeer specifieke betekenis hebben gekregen en toepassing in wat men dan noemt de kerkorde. En zoals je in militaire dienst dus eerst de rangen uit je hoofd moet leren en in ieder geval moet weten dat een generaal oneindig veel hoger is dan een korporaal, al lijken die woorden op elkaar, zal ik maar zeggen, hè. Moet je dus in kerkelijk verband leren wat iemands rang is. Bij de protestanten wat minder dan bij de Rooms-Katholieken. Maar niettemin, daar zijn rangen en standen. En je kunt dus bevorderd worden, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Nee, broeder, ik heb het niet over het leger des heils. Ja. Nou goed, dat lag zeer voor de hand natuurlijk. Maar vooruit. Het punt is echter dat die verschillende Bijbelse uitdrukkingen die in dat verband gebruikt worden, in de praktijk niet een verschillend ambt voorstellen, zoals het in de kerkelijke geschiedenis wordt toegepast, maar in de praktijk gewoon volstrekt hetzelfde voorstellen. Dat kan ik u ook heel gemakkelijk laten zien. Want punt 1, er worden ouderlingen toegesproken. En wat zouden de ouderlingen doen? De kudde godsweiden, wat zijn ze dus?
Herders.
Niet zo snel, Jan. Maar je hebt gelijk. Herders. Niks moeilijks aan. Wat zijn oudsten? Herders. En zoals herders verantwoordelijk zijn voor de kudde, zo zijn oudsten verantwoordelijk voor de gemeente. Dat is ook wat de term oudste betekent. Waarin een gemeenschap de term oudste gebruikt wordt, betekent dat het degene zijn die de hoogste verantwoordelijkheid dragen. Dat is het nou eenmaal. Dus oudsten zijn herders. Moet je helemaal geen verschil tussen maken, dat is wat het is. Daarna staat er, dus dat hoef ik verder niet eens toe te lichten, staat er gewoon hier. En dan staat er vervolgens in vers 2, wijd de kudde gods die onder u is, die in uw midden is, die er om u heen is van mijn part, hebben de opzicht. Nou, dat daarover kan je wel weglaten, want dat hebben de vertalers ingevoegd. Maar het is volstrekt overcompleet. Hè? Want waar hebben de herders opzicht over? Over de kudde gods, uiteraard, want over die kudde gaat het. Maar als de herders opzicht hebben, wat zijn ze dan? Volgende woord. Opzieners. In het Rooms-Katholieke jargon, bisschoppen. Want dat is wat het woord is, hè. Opzieners, episcopos, en episcopos is verbasterd tot bisschop. Dat is wat het woord betekent, opzieners. Maar het is volstrekt hetzelfde. Een opziener, een herder, een oudste, dat is volstrekt hetzelfde. Wanneer we daarnaast dan nog even leggen, voor het gemak, Efeze 4. Want daar wordt die term herder ook gebruikt immers. Efeze 4, die tekst die ik al een paar keer uit het hoofd geciteerd heb, vers 11 namelijk. Dezelfde, God namelijk, heeft gegeven sommigen tot apostelen, en let op de zinsbouw, want het is in dit geval toch redelijk belangrijk. Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Daarna gaan we wegstrepen, want naar Bijbelse maatstaven zijn er in onze dagen geen apostelen meer. In de dagen van de Efeziërs nog wel, dus er is niks mee mis, maar in onze dagen niet. Vervolgens, er zijn ook geen profeten meer. En omdat er geen profeten meer zijn, er überhaupt geen apostelen meer, want apostelen zijn sowieso ook profeten. Dus hoef ik het verder niet over te hebben. Blijft uit dit rijtje over evangelisten, die hebben we nog. En uit het rijtje blijft over herders en leraars. Maar de aardigheid is dat we dan nog één moeten wegstrepen. Om de eenvoudige reden dat wij niet een opsomming vinden van 5, maar een opsomming van 4. Namelijk, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En niet sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Maar gewoon sommigen tot herders en leraars. Dat betekent dat deze laatste categorie, de vierde categorie uit de reeks, dus bestaat uit herders en leraars. Niet omdat het om twee verschillende dingen gaat, want dan had consequenter moeten staan sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Maar nu dat sommigen niet herhaald wordt, wordt het dus één categorie, sommigen tot herders en leraars. Ik kan trouwens niet missen, want als je die 5 woorden op een rij zet, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, is onvermijdelijk meteen de eerste gedachte dat de herders niet in het rijtje thuis horen om de doodeenvoudige reden dat dat geen geestelijk ambt is, maar een agrarisch beroep. Heb je dat? Wat doen herders? Ja, die houden er een kudde op na. Ik bedoel, dat heeft er niks mee te maken. Begrijp, dit is niks bijzonders aan. De term herder namelijk wordt in dit verband, net als in Petrus uiteraard, gebruikt in een overdrachtelijke betekenis. Dat wil zeggen, er wordt een vergelijking gemaakt tussen de functie van de herder in relatie tot de schaapskudde en een of andere ambtenaar, zou ik maar zeggen, beambt, hoe heet zoiets? Ambtsdrager heet dat in. Leuk is dat, dat is gewoon hetzelfde. Maar ambtsdrager in de gemeente. Maar wat is het ambt dan? Dat vergeleken wordt met de functie van herder. Wel, dat van leraar. De leraar is namelijk de herder, of andersom, de herder is de leraar. En dan lopen we natuurlijk weer op tegen traditioneel gevormde begrippen. Want velen hebben het idee dat een herder een soort sociaal werker is. Nou ja, binnen de gemeente dan. Een soort sociaal werker, zal ik maar zeggen. Die mensen naloopt, met ze praat en weet je veel wat. Hier en daar wat achter ze aanloopt en de belastingformulieren voor ze invult. Het zou je gedacht zijn wat dit soort mensen allemaal al doet voor de gemeenteleden. Nou ja, goed. Hè? En men noemt dat een herder. Wel, naar Bijbelse maatstaven is iemand die dat doet niet de herder. Wat hij dan wel is, de diaken. Dat is wat een diaken is, een dienaar. Gewoon een dienaar, niks dan dat, dienaar. Want de herder is de leraar. Want pas wat blijft het zo, en ik zeg dat misschien ten overvloede, maar de functie van de herder is namelijk helemaal niet te zorgen voor elk schaap, individueel of iets dergelijks. De functie van de herder is er niet eens in relatie tot elk schaap, maar één in relatie tot de kudde als zodanig. In de eerste plaats, als u daarna zegt, maar dan toch ook de dag schaap zeggen, ja, in die volgorde geloof ik dat ook wel. Maar het is een relatie tot de kudde, zo wordt het ook in de Bijbel beschreven. En de verantwoordelijkheid van de herder is ook niet om de schaapjes bij elkaar te houden. Een term die in christelijke kring nogal eens gebruikt wordt, omdat het daar een probleem is om de schaapjes bij elkaar te houden. Maar dat is ook niet de taak van de herder. De taak van de herder is de kudde leiden, voorgaan namelijk, hij moet vooruitlopen, voorgaan naar de grazige weiden. Hij moet hen brengen naar het voer dus. En even bij voorkeur ook naar een plaats van rust. Maar in ieder geval, hij moet hen brengen daar waar het voedsel is. En waar gelovigen, als gelovigen slechts gevoed worden door de brood des levens, laten we zeggen door het woord Gods, is het dus de taak van de herder om de gelovigen te brengen bij het woord Gods en hen daarin voor te gaan. En als hij voorgaat, zijn we bij het volgende punt. Als, ja, dan gaat de kutte voor. Wat is hij dus? Een voorganger. Oudste is dus een opziener, een herder, een voorganger, een leraar. Dat heb je nog eens gehoord. En als de kudde niet beweegt, maar gewoon blijft waar het is, dan is hij niet een voorganger, maar een voorstander. Dat komt in de Bijbel ook voor. Mijn dokter schrok ervan toen ik het zei, maar laat me zitten. Maar dat is wat het is. Dat is ook een term die gebruikt wordt. Niet meer in binnen kerkelijk verband, zal ik maar zeggen, maar het is wel degelijk ook een Bijbelse term. De herder is dus de leraar en beide termen worden gebruikt. Ik heb alleen de indruk dat het woord herder wat vaker gebruikt wordt dan leraar. Maar dat doet niet de zaken. Het gaat om volstrekt hetzelfde. Waarna ik dus weer terug ga naar 1 Petrus 5.
Was er ook een herder bij die kudde liet om het ene schaap te zoeken?
Er was een herder die de kudde verliet, maar wat de herder deed toen één schaap weg was, is eerst de kudde veilig in de stal brengen. En daarna ging hij uit om het ene schaap te zoeken. Dus het belang van de kudde ging toch voor het belang van de een. Al moet ik zeggen dat het een beetje ongelukkige toepassing is van de gelijkenis als zodanig. Maar niettemin, zo is hij wel. Eerst de kudde en dan eventueel het ene schaap en nooit andersom. Nou goed. Terug naar 1 Peter 5. Ouderlingen zouden de kudde gods wijden. Leuk is dat. Toen het dus tot Petrus gezegd werd, wij de kudde gods. Nou, wat er letterlijk gezegd werd tot drie maal toe, weet ik niet precies meer. Wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren, hoed mijn lammeren of iets dergelijks. Werd ik dus gewoon tot oudste gesteld. Waarmee maar we zien dat niet de kudde, niet de gemeente, dus de oudste aanstelt. Hè? Hè? Nee, dat is ook zo, hoor.
Waaruit blijkt dat een oudste in de gemeente is dat? Waaruit blijkt dat nog?
Omdat hij inderdaad doet wat hier staat. Helaas krijg je daar gewoon de kans niet voor, maar dat is een ander verhaal. Maar dat is wat het is. Ik kom er zo terug, denk ik. Maar ga eerst verder. Er staat, oudsten, tot hen wordt gezegd bij de kudde gods, ze zijn dus herders, hebben de opzicht, dus ze zijn opzieners. Dat is de term die in de brief aan Timotheus gebruikt wordt, vooral. Niet uit bedwang, het moet namelijk niet. Daarom schrijft de apostel aan Timotheus, wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk ambt. Het hoeft namelijk niet, maar men kan het begeren. Men kan er zich naar uitstrekken. Men kan dat willen zijn, dat is nou helemaal zo. Dus niet omdat het moet. Als het moet, dan werkt het sowieso niet. Het moet namelijk gewilliglijk. Dus uit vrije wil, want het gaat over vrijheid en leven in vrijheid en het dienen van de vrijheid. Het staan in de vrijheid enzovoorts. En vervolgens nog om vuil gewin, dus niet om er beter van te worden. Zolang men het ambt van oudste of van herder of van opzien ziet als een beroep. Dus als een methode om aan de kosten te komen, deugt men er sowieso niet voor. Niettemin, men kan ermee aan de kost komen. Hè? Ja, dat is zo, ja. Men kan ermee aan de kost komen, dat is zo. Maar als dat het doel is, dan is het in ieder geval verkeerd. Maar men zou het doen met een volvaardig gemoed, vanuit het hart namelijk. En dat geldt trouwens voor de uitoefening van elke verantwoordelijkheid in de gemeente. Dat zou moeten voortkomen uit het hart. Dat is de enige manier waarop zulke dingen in vrijheid namelijk kunnen gebeuren. Alleen als het uit het hart komt, want in het andere geval wordt het opgelegd en moet het. Nou goed. En dan vers 3. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel. De gemeente is namelijk het erfdeel des Heren. In ieder geval zo beschreven in Efeze 1. En het lijkt me meer dan voldoende. Want daar staat dat wij als gemeente een erfdeel geworden zijn. Het erfdeel namelijk van Christus. Wij zijn des Heren en er kan dus maar één heersen over dat erfdeel, dat is de Heer zelf. En dus nooit iemand anders. Als iemand anders het doet, stelt hij zich dus in de plaats van Christus, dus altijd aardig dat de paus zich ook inderdaad daadwerkelijk zo laat noemen. De plaatsvervanger van Christus op aarde. Begrijp je wel? Dat is hij ook inderdaad. Alleen niet van Gods wegen, maar dat heeft hij zelf dan kennelijk zo geregeld. Maar niemand zou in de plaats van Christus gaan staan. En waar men macht uitoefent over gelovigen, waar men erover heerst, treedt men in de plaats van Christus. Een beetje sekteleider beschouwt zich ook als Christus trouwens. En daar heeft hij volkomen gelijk in dan, want hij staat in die plaats. Hij stelt zich in die plaats en heerst dan inderdaad over de gelovigen. Kan niet missen. Dat echter zou men niet doen dan te bedenken dat met Petrus in de schoenen geschoven heeft, dat hij dat is, hè, de eerste paus. Dat kan dus nooit, want hij ontkent het hier. Dat kan dus nooit. Nou goed. Maar dus niet heerschappij voerende over het erfdeel, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En dus voorgangers, voor zover van verplaatsing sprake is en van beweging, is het voorbeeld dus inderdaad voorganger. Dat is wat het is. En hier staat die term dus eigenlijk ook, weliswaar niet letterlijk, maar het wordt wel degelijk zo omschreven.